volgers van de cursus Geestelijke Vorming. Het is voor het organiserend comité een vreugde dat op deze derde samenkomst in dit seizoen er weer een goed gevulde zaal is die vrijwel tot de laatste plaats bezet is. Dat wordt uitermate op prijs gesteld. We heten u dan ook van harte welkom. En we spreken de wens uit dat we met elkaar rondom het onderwerp van dokter Van der Wal een gezegende avond mogen hebben. Ik stel voor dat we met elkaar zingend gaan beginnen. Psalm 38, de versen 11, 13 en 15. Psalm 38. Vers 11, die voorheen mij teer beminden, en vers 13, maar ik ben in de ongelukken die mij drukken, als een dove die niet hoort, en ook vers 15, want ook trouw en eeuwig wezen, in mijn vrezen staat mijn hoop op u alleen. De versen 11, 13 en 15 van Psalm 38. In gebed. Wij komen tot u, Heere God in de hemel, Gij die ook als het in de schepping donker is, met uw ogen de ganse aarde doorloopt. U ziet ons ook hier vanavond. als rijk gezegende mensen, als wij de gelegenheid en de mogelijkheid en de gezondheid mogen ontvangen om hier samen te zijn. Op de derde bijeenkomst van de cursus geestelijke vorming. Heren, wij bidden u, geef ons een dankbaar en verwonderd hart. Als wij zo door u gezegend werden en ook voorspoed kregen in ons leven. Dat ons leven niet door angsten en onrust innerlijk wordt verscheurd. Zo dat onze lippen, zoals we dat zongen, geen geluid meer kunnen voortbrengen. Heren, en wij denken tegelijk aan mensen bij wie dat wel zo is. Die zijn vastgelopen. Die hun krachten voelen wijken en bezwijken. Heren, wij denken aan hen in psychische noden en in grote zorgen die geen uitkomst zien. Voor wie het letterlijk en ook figuurlijk donker is. Heren, we dragen ze aan u op. En wij bidden u, grote ontfermer, zegen ons niet alleen hier vanavond, maar zegen ook hen, Heren. Voor wie op de donkerheid geen morgen lijkt te volgen voor hun eigen waarneming. Gedenk ze, Heren, die het uitkermen, dat hun voeten glijden. Heren, gij doet dan ook zingen. Dat gij dan ook sterken wil in het lijden. En wanneer het afgepeinsde hart in alle denken wordt verward. En in druk schierschijn gestikt. Dat gij dan met uw troost ook de ziel wil verkwikken. Heren, wij bidden u voor deze mensen. Wij bidden u voor degenen die geen helper hebben. Wij bidden u voor de helpers. Die zich vaak voor zo'n grote, gigantische taak zien geplaatst. En heren die hun eigen beperkte mogelijkheden daarin ook ervaren. Heren, geef ze uw hulp en uw bijstand. Heren, ons gebed is voor Gliachterpoort. Waarvoor wij u al danken dat u deze instelling gaf. Zodat velen geholpen kunnen worden. Heren, wij danken u voor de zegen van u. Die via de Gliachterpoort mensen mocht bereiken. Zodat struikelaars weer op de been kwamen. En al is het soms met moeite toch hun weg weer kunnen vervolgen in een gezin of in een situatie waarin het anders zo moeilijk was. Dat ze hun werk weer kunnen doen. Heer, u hebt daarin ook willen zegenen. Al ging het wellicht ook wel eens anders. En al schoot mensenhulp tekort. Heer, daar reikt uw hand toch nog. En wilt u daarin ook genadig voorzien. Heer, wij bidden u. Geef ons ook wijsheid. Om met deze mensen in zorgen en noden, in psychische problemen ook om te gaan. Op een liefdevolle en tactvolle en eerlijke en een wijze manier. Geef ons daartoe ook uw Heilige Geest. Wij bidden u voor deze avond, Heren. Wilt u de spreker, dokter Van der Wal, aangorden met uw kracht? Heren, wilt u hem bijstaan? Dat hij zich geholpen mag weten vanavond door u. Heere, gedenk ons alle tezamen. Met u, Heere, is het altijd goed. En zonder u is alles koud en leeg en dood. Heere, uw komst is het ook vanavond die ons heilvol maakt. En wilt u dan genadig bij ons zijn. Wij dragen aan u op, Heere. Dominee Mulder van het organiserend comité. Die vanavond voor het laatst nog weer in ons midden is. In verband met een aangenomen beroep, zodat zijn vertrek uit de omgeving aanstaande is. Sta hem bij in alles wat dit voor hem meebrengt, voor de gemeente te Sommelsdijk, en met name ook voor zijn vrouw en voor het gezin. Heren, wilt u het in alles ook wel maken met hem. Wij dragen elkander ook aan u op. U kent ons, Heren, van binnen en van buiten u. Doorgrond het diepst van ons hart. Misschien zijn er ook grote noden en zorgen. In ons eigen hart en leven. Wat groot, Heer, als we mogen ervaren dat gij van ons af weet. Dat u ons weet te vinden en weet te wonen. Erbarm u zich over ons. En wilt u ons een zegenrijke avond geven. Tot eer van uw grote naam. En bijzonder ook tot welzijn van anderen. Heere, hoor gij ons gebed. Als wij u dit alles vragen. In de naam van de Heer Jezus Christus. De grote, medelijdende hoge priester. Die in al onze zwakheden verzocht is geweest. Uitgenomen de zonde. O heerlijke hoge priester, wilt u met uw afdalende liefde, barmhartigheid en ontferming velen verkwikken die dat zo nodig hebben. En wilt u met name opzoeken degenen die u niet kennen. Hoor ons gebed, Heere, om Jezus wil. Amen. We willen met u lezen uit Matteüs 25, daarvan de versen 31 tot en met 46. Matteüs 25, waar we beginnen bij het 31ste vers. En wanneer de Zoon des Mensen komen zal in zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met hem, dan zal hij zitten op de troon zijner heerlijkheid. En voor hem zullen al de volken vergaderd worden en hij zal ze van elkander scheiden, gelijk de herder de schapen van de bokken scheidt. En hij zal de schapen tot zijn rechterhand zetten, maar de bokken tot zijn linkerhand. Alsdan zal de koning zeggen tot degene die tot zijn rechterhand zijn, komt, gij gezegenden mijns vaders, beërft dat koninkrijk, het welk u bereid is van de grondlegging der wereld. Want ik ben hongerig geweest, en gij hebt mij te eten gegeven. Ik ben dorstig geweest en gij hebt mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en gij hebt mij geherbergd. Ik was naakt en gij hebt mij gekleed. Ik ben krank geweest en gij hebt mij bezocht. Ik was in de gevangenis en gij zijt tot mij gekomen. Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden zeggende, Heere, wanneer hebben wij u hongerig gezien en gespijzigd? Of dorstig en te drinken gegeven? En wanneer hebben wij u een vreemdeling gezien en geherbergd, of naakt en gekleed? En wanneer hebben wij u krank gezien, of in de gevangenis en zijn tot u gekomen? En de koning zal antwoorden en tot hen zeggen, voorwaar zeg ik u, voor zoveel gij dat een van deze mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat mij gedaan. Dan zal hij zeggen ook tot degene die ter linkerhand zijn, gaat weg van mij, gij vervloekten, in het eeuwige vuur, hetwelk de duivel en zijn engelen bereid is. Want ik ben hongerig geweest, en gij hebt mij niet te eten gegeven. Ik ben dorstig geweest, en gij hebt mij niet te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling, en gij hebt mij niet geherbergd. Naakt, en gij hebt mij niet gekleed. Krank en in de gevangenis, en gij hebt mij niet bezocht. Dan zullen ook deze hem antwoorden, zeggende, Heere, wanneer hebben wij u hongerig gezien, of dorstig, of een vreemdeling, of naakt, of krank, of in de gevangenis, en hebben u niet gediend? Dan zal hij hun antwoorden en zeggen, voorwaar zeg ik u, voor zoveel gij dit een van deze minste niet gedaan hebt, zo hebt gij het mij ook niet gedaan. En deze zullen gaan in de eeuwige pijn, maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven. Tot zover. Drie dingen voordat we het woord gaan geven aan dokter Van der Wal. Allereerst een hartelijk welkom aan u, die voor ons de reis naar Middelhannes hebt willen maken. De avond hebt willen vrijmaken en voor ons een onderwerp hebt willen voorbereiden. En wij hebben eigenlijk maar nauwelijks een indruk van de volte van uw agenda en de drukte van uw werkzaamheden. Maar dit kunnen we op voorhand al wel zeggen, dat we het zeer waarderen dat u er voor ons hebt willen uitbreken om vanavond bij ons te zijn. Heel hartelijk welkom. En straks willen we u het woord ook geven. Ten aanzien van het programma in de cursus geestelijke vorming voor dit seizoen moet ik u een wijziging aankondigen. Op 23 maart van het volgende jaar, deel voor lente, zou voor u spreken dominee P.D.J. Buys uit Veenendaal. Wegens drukke werkzaamheden in zijn gemeente, waarbij komt het vertrek van zijn collega, waardoor hij consulent geworden is, vindt hij het onverantwoord om werk buiten zijn gemeente te doen in het komende seizoen. De stuurgroep heeft een vervanger voor hem gevonden in professor Dr. H.G.L. Peels uit Apeldoorn, die bereid gevonden is om op Deo Volente 23 maart, dus dezelfde datum, in het volgende jaar een lezing te houden waarvan de titel is Hoe moeten wij de Bijbel lezen? Datum blijft dus hetzelfde, maar spreker en onderwerp veranderen. Dat wordt professor Peels uit Apeldoorn met het onderwerp Hoe moeten we de Bijbel lezen? Het derde, dat kost wat moeite om dat aan de orde te stellen. Dat is namelijk dat wij nodig afscheid nemen van ons lid van de stuurgroep, dominee Mulder uit Sommelsdijk, die een beroep uit Uddel heeft aangenomen, waardoor hij uit Sommelsdijk gaat vertrekken, maar ook uit de stuurgroep die deze avonden organiseert. Dat spijt ons zeer, want u had een flinke bijdrage in de voorbereiding van de cursusavonden. Uw bijdrage is zeer gewaardeerd. Dat willen we de laatste keer dat u in ons midden bent ook onderstrepen. En we willen u danken voor alle tijd en voor al de inzet die er was voor de cursus geestelijke vorming, zodat die een goede voortgang kon hebben. De verhoudingen waren uitermate prettig. U neemt het me niet kwalijk dat ik dat met een enigszins lachend gezicht zeg. Op de avond dat we hier de cursus geestelijke vorming hadden, was onze collega afwezig in verband met Uddel. En vanavond zegt hij, en dat met het allervriendelijkste en ook met een lachend gezicht, ja, er was een gemeente die beriep een dominee uit Hoevelaken. En die dominee nam dat beroep aan. En dat was dus voor mij. Vervolgens ging de gemeente te Hoevelaken een dominee beroepen. En dat was de dominee uit Uddel. En zie daar, dan hebben we het kringetje zo ongeveer rond. Toen was er Uddel die een dominee zocht en in Sommelsdijk terecht kwam. Zie, en dat wordt alles zo met een vriendelijk en lachend gezicht tegen elkaar gezegd. Dat we op deze wijze met elkaar om konden gaan, dat waardeerden we ook uitermate. Maar nogmaals, en dat in alle ernst, hartelijk dank voor de tijd u aan onze avonden hebt besteed en voor de gewaardeerde inzet en bijdrage van u. Dan wil ik nu graag het woord geven aan de inleider van deze avond, dokter Van der Wal.
Dank voor de uitnodiging die ik van u heb gehad. Het is altijd een eer als je een uitnodiging krijgt om ergens te spreken. Maar het is een nog veel grotere eer als je je nog een keer uitnodigen. Tenzij u erg in de problemen zat. Laat ik daar eerst mee beginnen. Ik heb een folder laten rondgaan. Waren er voldoende om ook de achterste rijen daarmee te bedienen? Nee? Dan hoop ik dat in de pauze goed te maken. U weet, wij proberen mensen met problemen te helpen. We hebben zelf ook een probleem. En dat is dat wij een veel groter aantal hulpvragers krijgen dan dat we kunnen helpen. Nog steeds helaas moeten wij 60% van alle hulpvragen doorverwijzen. Nou, die folder is erop gericht om donateurs te werven. En ik zou zeggen, lees u die folder eens goed door. En dan zie ik graag nog iets van u terug, als u begrijpt wat ik bedoel. En daarnaast laat ik dat ook maar meteen zeggen. Ik heb nog wat cd's meegenomen. Dat zijn twee verschillende cd's. Eén heel gevarieerde cd met samenzang en solo en koorzang. Die heeft 40 gulden gekost. En zonder dat hij aan kwaliteit heeft ingeboet, kost hij nu nog maar 20 gulden per stuk. En waarom nu goedkoper? Dat is omdat het een herpersing is. Nou hoop ik niet dat er mensen zijn in deze zaal die bij de vorige keer die cd voor de oude prijs hebben gekocht. Maar voor die mensen heb ik nog een andere cd bij me. En dat is een cd van het jongerenkoor Psalite Deo uit Ridderkerk. Misschien kent u het wel, dat is een bijna professioneel koor. Die gaan nu ook oratoriumvereniging worden. En dat is een cd die kost 35 gulden per stuk. Wij verdienen aan allebei evenveel. Wat u begrijpt natuurlijk, ik doe het niet voor de lol. Dat heeft ook een goed doel. Het is ten bate van ons werk. Maar dat is een splinternieuwe cd. Is maar een paar weken uit. Is nog niet in de handel verkrijgbaar. Speciaal ook voor ons is die bestemd. Nou, die beide cd's die wil ik graag in de pauze aan u slijten. Dus die leg ik hier neer. En dan zie ik u wellicht in de pauze ook nog terug. Vanavond gaat het over het bijstaan van mensen met psychische nood in en vanuit de christelijke gemeente. U hebt, als het goed is, een samenvatting van de lezing ontvangen. Klopt dat? Dat klopt niet? Hoe kan dat nou? Mij is gevraagd de samenvatting op te sturen en ik dacht dat ik dat gedaan heb. Kan zijn. Ja, ik heb hem hier liggen. Nou, dan laat ik die in ieder geval bij het bestuur achter. En dat is dan misschien meteen een prima lokker voor de volgende keer. Maar misschien regelt het bestuur het op een andere manier. In ieder geval, er is een samenvatting van de lezing. En dat is misschien met name handig voor de 15 punten die ik aan het eind noem. Dus een hele ris. En dan, die vindt u hierin kort opgezond. Goed. Laten we dat onderwerp maar eens gewoon heel praktisch bij u inleiden. Stelt u zich eens voor dat u zondag in de kerk zit en bij de kanselmededelingen hoort u dat de broeder achter u in de kerkbank is opgenomen in het ziekenhuis. En dat is ook in de kerkbode die later uitkomt te lezen. Daar staan verder geen bijzonderheden bij vermeld, maar u hoort dat het niet zomaar is op een verpleegafdeling. Maar hij is opgenomen op de PAAS, dat is de psychiatrische afdeling van het ziekenhuis. En dan flitsen door u heen, wat zou er met die man zijn? Het was wel niet iemand met wie u nou zo nauw contact had, maar u groette elkaar toch altijd vriendelijk als u elkaar tegenkwam in de kerk of daarbuiten. En ja, dan heb je het gevoel dat je toch eigenlijk ook iets naar die man zou moeten laten blijken van je meeleven. En tegelijkertijd is dat niet zo eenvoudig, want wat zou er aan de hand zijn? Maar ja, moet je daar dan naar vragen? Dat zijn wellicht privéomstandigheden en staat dat dan niet erg nieuwsgierig? En als je dat zou weten, wat zou je er dan mee moeten doen? Kortom, een heel eenvoudig voorbeeld. En u lost dat als volgt op. U besluit een kaart te sturen. Ja, van harte beterschap. Kun je dat er wel opzetten? Nou, dit is ook, ja, is iemand wel echt ziek? Dat kan ook eigenlijk niet. Maar u wenst uw achterbuurman van harte sterkte. En het is een kaart ook met een mooie bijbeltekst erop. En u hoopt dat iemand weer snel beter wordt. Eenvoudig voorbeeld. Dat wordt alweer wat anders, al heel wat anders denk ik, wanneer het niet uw achterbuurman in de kerk betreft, maar als het u zelf betreft. Als u zelf in een situatie komt die anderen en misschien ook wel uzelf als overspannen typeren. En dat is niet van de een op de andere dag gebeurd. Eigenlijk is het zo, als u terugkijkt in uw leven, dat er van jongs af aan, dat u eigenlijk, laten we zeggen, niet lekker in uw vel zat. De sfeer thuis, die was ook niet altijd gemakkelijk. Zonder dat u nu wil zeggen dat het daaraan ligt, dat het nu niet meer zo goed gaat. Die sfeer, die zou u kunnen typeren als wat hard en wat kil. Moeder misschien nogal in zichzelf gekeerd, druk met het drukke huishouden. Vader een wat overheersend iemand, misschien wel wat autoritair. En u hebt het gevoel dat u onbewust altijd uw best hebt gedaan om iets van warmte en genegenheid te verdienen. Door u in te zetten door hard te werken, door prestaties te leveren op school en later op het werk, want daar werd nog het meest positief op gereageerd. Een paar jaar geleden bent u getrouwd en later is uw eerste kind geboren en vooral de geboorte van dat kind, dat is eigenlijk zeg maar ja, een breuk geweest in uw leven voor uw ervaring. Dat kind waar je eigenlijk zoveel van zou willen houden, dat lijkt gevoelsmatig uw tegenstander wel. En waarom? Omdat dat kind, natuurlijk, dat hoort bij zo'n kind, zo'n afhankelijk kind. Dat kind vraagt voortdurend aandacht. En dan op alle mogelijke en onmogelijke tijden. Maar hoe kun je die aandacht geven als je zelf het gevoel hebt dat je nog zoveel aandacht nodig hebt? En vooral als dat kind huilt, dan voel je soms een soort boosheid in jezelf opkomen waar je van schrikt. En ook tegenover uw wederhelft voelt u veel onvrede. Die wil ook natuurlijk wel eens wat aandacht en zorg. En dat geeft ook een wat wrevelig gevoel. Allemaal nare, ongemakkelijke gevoelens waar je geen raad mee weet. Waarvan je eigenlijk vindt dat je die niet zou mogen hebben. Die hoor je niet te hebben, want je hoort nou juist gelukkig te zijn. Je bent immers jong, je bent gezond. En je hebt pas een gezonde baby gekregen. En daarom druk je die gevoelens weg. Nou, dat geeft natuurlijk veel spanning. En zo gaat het eigenlijk van kwaad tot erger. Er komen uitbarstingen. En de relatie met uw man of met uw vrouw, die gaat er bepaald niet op vooruit. En al die spanningen, die leiden ertoe dat u ook in contact met anderen niet meer zo gemakkelijk u kunt bewegen. U gaat anderen uit de weg. En dat is niet alleen aan uw kant zo, dat is ook aan de andere kant zo. De mensen gaan ook u uit de weg. Want ja, u begrijpt uzelf niet en hoe zou je dan een ander kunnen begrijpen? En dat stoort in de verhoudingen. En er komen in het begin, als u wat vaker thuis blijft uit de kerkdienst, komen er nog wel wat mensen op bezoek, mensen die je aanspreken, maar die bezoeken die verlopen ongemakkelijk. Eigenlijk is het zo dat je hunkert naar contact en tegelijkertijd weet je niet wat je ermee moet. En blijkbaar zitten anderen daar ook mee, want op een enkele kaart na, die u in het begin nog wel eens kreeg, blijven verdere contacten uit. Kortom, u zit met een groot probleem. En daarvan is het isolement niet het minst belangrijke. Nou, dat is een ervaring die ook vanuit de schrift tot ons komt. Hè? U herinnert zich natuurlijk de psalm die we net gelezen hebben. En dan zie je diezelfde lijn in terugkomen in die versen die we net gezongen hebben. Die lijn van isolement, van ervaren onbegrip ten opzichte van anderen. En ik denk dat deze lijn van psychische kwalen, psychische noden, gecombineerd met ervaren eenzaamheid en isolement wel een rode lijn is die door de psychische nood heen loopt. Natuurlijk, daar kan ik ook andere voorbeelden tegenover stellen van mensen die echt met een stuk hartelijke zorg en aandacht anderen in psychische nood tegemoet treden, contact met hen leggen. Maar toch nogmaals, ik denk dat ik de plank niet ver missla als ik veronderstel dat dat toch nog alles voorkomt. Dat deze mensen meer dan anderen eenzaam zijn, te lijden hebben van isolement. En zoals gezegd, die contacten roepen toch gauw een gevoel van ongemakkelijkheid op. Je weet er niet goed raad mee. En dat leidt dan tot vermijding. En daarom doen we er ook weinig mee. We doen er weinig aan. Zelfs de voorbeden zou wel eens onder kunnen lijden. Want bidden zonder concreet iets te doen, dat geeft toch al gauw een schuldgevoel. En dat ontlopen we maar liever ook. En bij dat laatste zie je dan dat de vermijding zelfs uitgroeit tot ontkenning. We doen feitelijk gesproken alsof het niet echt bestaat. Nu is in heel veel onderzoeken gevonden dat die reacties van vermijding en zelfs van afweer ten opzichte van mensen in nood eigenlijk heel gewoon zijn, heel normaal zijn. Dan kunnen er mensen zijn die zeggen, nou ja, dat is jammer, maar ja, dat is dan eenmaal zo. Maar ja, is dat nou normaal? Moet dat nu de norm zijn voor de christelijke gemeente? Want wij benaderen deze problematiek vanavond vanuit de vraag wat je vanuit de christelijke gemeente voor deze mensen kan doen. Nou, om daar nu een antwoord op te geven, moeten we eerst denk ik kort stilstaan bij de vraag wat de schrift nu over de gemeente zegt. U voelt denk ik wel meteen aan dat dat een vraag is die veel breder is dan we hier vanavond natuurlijk uitputtend kunnen beantwoorden. Daar is geen denken aan. Ik wil maar een hele korte typering geven. De eerste plaats is van belang dat de gemeente wel een plaatselijke groep is.
plaatselijk georganiseerd, maar dat is toch niet wezenlijk voor de gemeente. Wat wezenlijk is voor de gemeente is dat zij over alles heen toch een eenheid vormt. En het wezen van die eenheid, die vind je terug in de herkenbare uitdrukking die Paulus nogal eens gebruikt, dat hij spreekt over de gemeente Gods of de gemeenten Gods. En iemand heeft dus gezegd dat daarmee bedoeld wordt dat de gemeente het voorwerp is van Gods liefde en genade. En dat de gemeente in hem haar oorsprong en bestemming heeft en zijn eigendom is. En God heeft de gemeente lief in zijn Zoon Jezus Christus. En daarom wordt ook wel gesproken van de gemeente van Christus. En Christus is het allesbeheersende, allesbezielende centrum van de gemeente, zou je kunnen zeggen. Vooral in de brieven aan Efeze en Colosse wordt veel gesproken over de kerk, over de gemeente. Die gemeenten werden bedreigd door een proces van verwereldlijking. En dat kwam in die tijd, net als nu, denk ik, tot uitdrukking in het feit dat veel wereldse gewoonten en opvattingen de kerk binnendrongen. En daarom herinnert Paulus de gemeente eraan wat het nu betekent om kerk te zijn van Christus. En dat doet hij met een ontroerende beeldspraak. De kerk wordt daar onder andere genoemd het lichaam van Christus, waarvan hij het hoofd is. En in Efeze wordt het beeld gebruikt van het huwelijk als typering van de relatie tussen Christus en de gemeente. Nou, als je die beelden eens even helder voor je stelt, dan kunnen we dus zien dat de verhouding tussen Christus en de gemeente zeer intens is. Die is onlosmakelijk. Maar dat Christus ook het hoofd en het hart daarvan is. En nogmaals, daaruit volgt dat de kerk niet in de eerste plaats een sociologische eenheid is. Het is geen club van gelijkgestemden. Integendeel, in de gemeente, in de kerk, behoren andere regels te heersen dan in de wereld. Daar zijn het niet de maatschappelijke of persoonlijke belangen die mensen bij elkaar brengen. Het zijn niet de maatschappelijke en persoonlijke tegenstellingen die de onderlinge band domineren. Integendeel, mannen en vrouwen, rijken en armen, slaven en vrijen, joden en heidenen, die hebben elkaar in Christus als broeders en zusters te aanvaarden. Drie zaken moeten in dit verband al worden onderstreept. Het eerste is dat de gemeente als het lichaam van Christus niets kan in eigen kracht, dus zonder haar hoofd. En het tweede, dat het lichaam van Christus een geestelijk lichaam is. En dat betekent dus dat wij daartoe niet kunnen behoren door alleen maar, zeg maar, een administratieve handeling. Zoals inschrijving op grond van doop of belijdenis. Maar alleen op grond van het werk van de Heilige Geest in de wedergeboorte. En in de derde plaats, dat de gemeente van Christus in hem een eenheid vormt. Nou, ik denk dat het beeld van de gemeente wat wij aantreffen in Handelingen 4 nog steeds, zeg maar, een heel herkenbaar portret is dat ons wordt voorgesteld en waar ook wij ons aan hebben te spiegelen. Ik citeer de verzen 32 tot en met 35 uit Handelingen 4. En de gemeente van degene die geloofde was één hart en één ziel. En niemand zei dat iets van hetgeen hij had zijn eigen waren, maar alle dingen waren hun gemeen. En de apostelen gaven met grote kracht getuigenis van de opstanding van de Heere Jezus. En er was grote genade over hen allen, want er was niemand onder hen die gebrek had. Want zoveel als er bezitters waren van landen of huizen, die verkochten zij en brachten de prijs van de verkochte goederen en legden die aan de voeten van de apostelen. En aan ieder werd uitgedeeld nadat elk nodig had. Nogmaals, daar hebben wij ons aan te spiegelen. Of dat die geest ook in onze gemeenten er zo is. En de kern daarvan, dat is eigenlijk heel eenvoudig de liefde. En dan niet de liefde zoals die in onze tijd wordt opgevat, die vooral gevoelsmatig wordt ingevuld. Nee, iemand heeft dus gezegd, in de Bijbel geldt de objectieve liefde. Die komt niet bij ons vandaan, vanuit ons gevoel, maar die komt bij God vandaan. En dat betekent dus ook dat hij niet van onze gevoelens afhankelijk is, zoals wij die ten opzichte van anderen waarnemen. Als de Heere anderen op onze weg plaatst of samen met ons in één verband, het verband van zijn gemeente, bij elkaar brengt, dan is voor de relatie met hen en het onderhouden van die relatie niet beslissend of wij de ander aardig of onaardig vinden, sympathiek of niet sympathiek, of we nu positieve of negatieve gevoelens ten opzichte van die ander koesteren. En ook nog niet eens of wij het wel helemaal met elkaar eens zijn. Maar het is de liefde van God in Christus die beslissend is. En dat betekent ook, als je dat persoonlijk invult, dat je niet zozeer door je eigen ogen naar die ander kijkt, maar als het ware door Gods oog. Ik moet de ander lief hebben, zoals hij mij wil lief hebben. In zijn ogen ben ik niet beter of belangrijker dan die ander. Is er van de Heere uit één reden te bedenken waarom ik niet met anderen, hoe anders ze misschien ook zijn, hoe anders ze zich misschien ook gedragen, te maken zou willen hebben? Nou, als dat het is wat de Heere van ons vraagt, dan moeten we ook tegelijkertijd erkennen dat dat iets is wat wij van nature niet kunnen opbrengen. Wij hebben nogal eens te maken met een ongecontroleerde afkeer van andere mensen met wie het wel of niet klikt. En we gebruiken dat vaak ook als verklaring om bepaalde mensen uit de weg te gaan. Maar nogmaals, dat is toch niet naar de schrift. Onmogelijk aan onze kant. Maar dan mogen we elkaar vanuit de schrift ook voorhouden. Het is een eis en tegelijkertijd ook een gave. Het is de eerste vrucht van de Heilige Geest volgens Galaten 5 vers 22. Het wordt tijd om onze gedachten eens te richten op de vragen wat wij nu moeten verstaan onder dat begrip psychische problematiek. Nu, ik zou dat uit de doeken kunnen doen aan de hand van allerlei min of meer technische begrippen, ziektebeelden. Dat zal ik niet doen. Daar zijn allerlei boekjes over angst en over depressie en nou ja, noem maar op. Al die typen van psychische problemen die er in het vak worden onderscheiden. Wat ik wil proberen is iets over te dragen van de gevoelswereld die mensen ervaren die psychisch in nood zijn. En dan probeer ik dat te doen door een typering te geven van een aantal gemeenschappelijke kenmerken. En dan pak ik maar zeg maar het grootste beeld, en men duidt dat wel aan met een overkoepelend begrip van neurotische klachten. En ik kom dan straks wel te spreken over wat die klachten nu typeert. Dat is dan in onderscheid van de zogenaamde psychotische klachten. Dat wil ik dan wel even zeggen, omdat dat is een groep ziektebeelden die gelukkig veel minder vaak voorkomt, maar die wel veel ernstiger zijn. Het verschil tussen een neurose en een psychose is onder andere, en dan benader ik dat maar even, niet vanuit het vak, maar vanuit de ervaring die de naaste ermee kan hebben, dat iemand die in een neurose zit, toch veel gemakkelijker voor ons een invoelbaar ziektebeeld heeft. Hè. Als iemand depressief is, ja, dan weten we wel dat dat een ziektebeeld is, dat dat niet normaal is. Maar die sombere stemming bijvoorbeeld, ook al is die dan veel te sterk, is voor ons nog wel invoelbaar. Maar iemand met een psychose, die heeft bijvoorbeeld last van wanen of hallucinaties. Hè. Dat wil zeggen, wanen, dat mensen dingen denken die niet met de werkelijkheid overeenstemmen. Dat kunnen hele vreemde dingen zijn. Hè. En ook hallucinaties, dat mensen dingen waarnemen die niet in de werkelijkheid aanwezig zijn. Dat gaat ook vaak gepaard met hevige angsten. Nou, dat is voor ons niet goed invoelbaar. Daar heb ik het nou vanavond even niet over, over die groep stoornissen. Ik heb het vanavond vooral over de neurose. Ja, hoe voelt dat nou? Nou, ongeveer zo. Vaak is het zo dat je het allang moeilijk hebt. Dat je je eenzaam en onbegrepen voelt. Eigenlijk al zo lang als je leeft en als je je ervan bewust bent. En je hebt ook altijd het gevoel gehad dat niemand anders jouw toestand echt begrijpt. En vroeger je vrienden of vriendinnen niet, toen ontkende je het overigens ook vaak voor jezelf. Maar nu, als je getrouwd bent, je man of je vrouw niet, je huisarts eigenlijk ook niet echt, je dominee en je andere ambtsdagen ook niet echt, ook al doen ze misschien hun best. Je wordt van de een naar de andere gestuurd, want mensen merken wel aan je dat er toch problemen zijn, dat je niet zo gemakkelijk in het leven staat en je uit dat ook. En mensen sturen je dan door naar een hulpverlener en van de een gaat het naar de andere, want ja, wie krijgt daar grip op zoiets vaags? En dat leidt er ook gemakkelijk toe dat je de meest tegenstrijdige adviezen krijgt. die jou veel verwarring geven. De een die zegt tegen je, joh, je hebt rust nodig, waarom ga je niet eens met vakantie? Een ander die zegt, je hebt een baantje nodig, want je moet wat meer om handen hebben. Dat leidt je af, maar in de praktijk blijkt dat op reis gaan, dat je nog veel verdrietiger maakt. En voor een baantje, daar ben je eigenlijk veel te geremd voor. Ziek zijn, je ongemakkelijk voelen, tobben, dat is ook iets wat veel voorkomt. Je hebt hulp nodig, maar je bent niet duidelijk ziek, want je ziet er nog redelijk gezond uit. Je hebt in elk geval geen koorts. En toch, je voelt je ziek, gespannen, labiel, maar hoe breng je dat nu over aan anderen? En nogmaals, je hebt het gevoel dat wat je ook uitzendt aan signalen, wat je er ook over zegt, dat het toch niet iemand is die echt volledig naar je luistert, dat je je volledig kan uiten. En daarom kruip je maar in je schulp. Geleidelijk aan verlies je de moed. Je voelt je onmachtig om verandering in je situatie aan te brengen, wat je ook doet. En zo kom je in het isolement terecht. In dat isolement top je maar door. Bij tobben of piekeren is het zo dat steeds dezelfde beangstigende, pijnlijke beelden en gedachten voorbij gaan. Waar je ook niet van kan slapen. Ja, een onrustig hazes slaap je misschien en dan begint de malle molen weer opnieuw. En dat leidt ertoe dat je de dag geradbraakt begint. En dat gevoel van uitputting, dat leidt vervolgens weer tot het schrikbeeld van een ongeneeslijke ziekte. Want opa was immers ook altijd moe. Ja, en die is toch ook aan kanker gestorven. En misschien heb jij dat ook wel. En zo top je verder. Wat er ook bij komt, dat zijn minderwaardigheidsgevoelens. Dat je je moet schamen. Nou, als gevolg daarvan ga je als het ware op slot. Je probeert te verbergen wat je hindert, wat je verlamt, waar je je voor schaamt, waar je vrees voor inboezemt. Niemand hoeft te weten wat je denkt, wat je voelt of wie je van binnen bent. Het doet er niet toe, zeg je tegen jezelf. Je probeert je weer eens te vermannen, het is niets bijzonders, iedereen heeft wel eens wat. Nog een ander punt is dat er in je innerlijk heel veel conflicten zitten. Conflicten zou je kunnen zeggen, dat zijn innerlijke rustverstoorders. En een van de meest voorkomende conflicten is dat je een grotere behoefte hebt aan waardering, genegenheid en aandacht dan de omgeving bereid is je te geven. Iedereen die psychisch ziek is, wendt zich in meerdere of mindere mate af van de gemeenschap. En zo verlies je de greep op het leven. En daardoor verlies je ook levensterrein. Heel letterlijk. Je activiteiten kunnen zo beperkt worden dat je je bed zelfs niet meer uitdurft. En zo dwingt dat ziek zijn, dat psychisch ziek zijn, je veel prijs te geven van wat je dierbaar is. En als gevolg van een ontbrekend contact met de werkelijkheid, gaat de fantasie aanvullen wat de werkelijkheid niet meer biedt. En zo ontstaat de dagdroom. Maar gefantaseerde situaties kunnen niet bevredigen en leiden tot nog verder terugtrekken. Want in feite leef je niet meer in het heden. Want de verplichtingen en verantwoordelijkheden daarvan jagen je schrik aan. Je verwijlt vaak in het verleden. Om toch maar het gevoel te hebben dat je ergens voor leeft, ga je op in de dingen van vroeger. Dingen die je misschien hebben gekwetst of misstappen die je misschien hebt begaan. Maar eigenlijk verdoe je je tijd met het ongedaan willen maken van wat gebeurd is. Dat is immers onmogelijk. En zo gaat een reële kijk op het heden en de toekomst de mist in. Samenvattend, zwakte, eindeloos tobben, vermoeidheid, besluiteloosheid, machteloos protest, innerlijke conflicten, angst en somberheid, dagdromen en een gestoorde communicatie met anderen, dat zijn sleutelwoorden in het leven van hen die psychisch lijden. En als dit kerkmensen treft, is het geen wonder dat je ze steeds minder in de kerk ziet. Stilletjes drijven ze als het ware van de gemeente weg. En uiteraard tast deze problematiek ook hun geestelijk leven aan. Mensen kunnen eindeloos piekeren over bepaalde bijbelteksten, waardoor ze zich bijvoorbeeld veroordeeld voelen, maar waarvan ze zich anderzijds toch ook weer afvragen of dat wel terecht is. En mensen kunnen moed grijpen uit een bepaalde uitspraak van een predikant om vervolgens in wanhoop te vervallen bij de gedachte dat het allemaal maar aangepraat is. Mensen willen wel Bijbel lezen en bidden, maar de concentratie is vaak ver te zoeken. hetgeen niet zelden leidt tot schuldgevoelens. Zoals gezegd, mensen weten niet wat ze met zichzelf aan moeten en de omgeving weet het vaak evenmin. Zeker, er zijn mensen die goedgewilde pogingen doen, maar die lopen niet zelden stuk op afhoudende reacties van degene die psychisch in nood zit. Wat moet je met zulke mensen in je gemeente? Nou, daar wil ik straks praktisch nog wat adviezen voor geven, maar tussendoor nog deze vraag. Ik kan me voorstellen namelijk dat er mensen zijn onder ons die zeggen, ja, dat hele verhaal tot zover, nou even afgezien over wat er vanuit de gemeente is gezegd, vanuit de schrift, is dat nou niet een heel eenzijdig psychologisch verhaal? Want psychische nood, is dat niet een ander begrip voor zonde en de gevolgen van de zonde? En zouden we er als christenen niet veel beter aan doen als we mensen daarop aanspreken? He, want is dat nou niet een heel geseculariseerde benadering waarbij zonde als het ware ziekte is geworden? Ik denk dat het goed is om daar toch nog even bij stil te staan, ook al kan dat vanavond maar in een grote lijn. Het feit dat praktisch alle gemeenteleden die met dergelijke problemen te kampen hebben, ook een donker en verward geestelijk leven kennen, schijnt dat verband tussen zonde en ziek zijn te staven. Toch moet de ambtsdrager vaak vaststellen dat zijn ambtelijke contacten vaak weinig effect hebben. In die zin dat dat tot aanmerkelijke verbetering leidt op de korte termijn. Zeker, er kan kortstondig een opleving zijn, er kan een periode zijn waarin de leidende mens veel contact zoekt en de ambtsdrager denkt, of tenminste hoopt, dat de ander werkzaam is, en dan geestelijk verstaan, met wat hij aandraagt. Maar toch, op de lange duur blijven wezenlijke veranderingen heel vaak uit. En dat geeft toch ook weer twijfel over de stelling dat psychische problemen vooral het gevolg zijn van concrete aanwijsbare zonden. Hoe zit dat nou precies met die verhouding tussen geestelijk en psychisch functioneren? Nou, ik denk dat we eerst moeten vaststellen dat alle lijden een gevolg is van de zonde, hè, de kernzonde in het paradijs. Daardoor zijn wij sterfelijke mensen geworden en ook vatbaar voor allerhande kwalen, lichamelijk en psychisch. En daardoor is ook de communicatie tussen mensen ernstig verstoord geraakt. Daar lezen we al meteen van direct na de val. Die kwalen, die stoornissen, die hoeven niet altijd het gevolg te zijn van persoonlijke, concrete zonden. Soms is het wel zo. In de Bijbel staat tenminste één concreet voorbeeld van iemand die krankzinnig werd als gevolg van een aanwijsbare zonde, namelijk de zonde van de hoogmoed. En dan denk ik aan Nebukadnezar. Daniel heeft hem meerdere malen gewaarschuwd om zich te bekeren en te verootmoedigen voor God. Maar toch, Nebukadnezar was hardleers en bleef streven naar zelfverheerlijking. En dan een jaar later dan straft de Heere hem midden in zijn zelfverheffing. En dan leeft hij 7 jaar lang buiten de stad in het veld als een wild dier. Ook hier zie je meteen weer die verstoting van mensen. Maar aan het eind van die periode, en nu citeer ik de tekst, hief ik, Nebukadnezar, mijn ogen op ten hemel, want mijn verstand kwam weer in mij en ik loofde de Allerhoogste. Er staat dus, mijn verstand kwam weer in mij. En er staat niet, bijvoorbeeld, dat de duivelen werden uitgedreven of dat die van een bezetenheid werd verlost. En dat dat daar zo staat, mijn verstand kwam weer in mij, dat treft er meer als we weten dat in die Chaldeese cultuur, daar was men vol van ideeën over de machten van licht en duisternis, over demonie en zo. En ook Daniel zelf had daar meer dan gewoon inzicht in, denk aan Daniel 10. Nu, als de toestand van Nebukadnezar door demonen was veroorzaakt, dan had dat echt ook wel zo daar gestaan. Maar toch, Daniel noemt dat niet. Die spreekt duidelijk van het herwinnen van het verstand. En we halen nog iets uit deze geschiedenis. De ziekte van Nebukadnezar, dat was een straf voor zijn zondige hoogmoed. En zijn herstel, dat leidt tot verheerlijking van God. En dan mogen we, maar nou moet u heel precies luisteren, dan mogen we uit concluderen dat een verkeerde relatie met de Heere ons blootstelt aan het risico van psychische stoornissen. En een rechte verhouding tot God, dat is ook een beweging naar een gezond psychisch leven. En als God ons nu geschapen heeft in een rechte relatie tot Hem, wat zou er dan meer voor de hand liggend zijn dan dat? Maar ik stel dat als een vraag. Verder dan dat kunnen en mogen wij niet gaan. Want wij moeten onder ogen zien dat veel mensen geestelijk gezond blijven in de zin van psychisch gezond en ook lichamelijk gezond. Terwijl ze toch compleet buiten de Heere leven. Terwijl er anderen zijn die, ondanks dat ze Hem oprecht dienen en zoeken, te maken krijgen met psychische en ook met andere kwalen. Samenvattend, je mag stellen dat ook in de schrift het bestaan van psychische stoornis wordt erkend als een apart aspect van de gebrokenheid van het menselijk bestaan. Er is altijd een indirecte relatie vanwege de zonde in het paradijs, de afval van God. Die leidt tot vatbaarheid, ook voor psychische stoornissen. Soms ook is er een directe relatie, daar namelijk waar een zondige levensstijl leidt tot psychische kwalen. Hoe hebben wij deze mensen nu tegemoet te treden? Daar heb ik een aantal korte suggesties voor. In de eerste plaats het belang van de voorbeden. En dan de voorbeden niet alleen voor de persoon, daar denken we misschien als eerste aan, maar ook voor onszelf. We hebben gezien dat het helemaal niet zo gemakkelijk en helemaal niet zo vanzelfsprekend is dat wij een contact kunnen leggen met die ander. Dat leidt bij ons tot allerlei gevoelens van ongemakkelijkheid en onzekerheid. En dan is de valkuil maar al te gemakkelijk daar dat we dat voorbij gaan. En dan hebben wij dus ook voor onszelf te bidden dat de Heer ons wijsheid geeft en geduld geeft en liefde geeft om deze mensen tegemoet te treden. Dat eerst. Tweede plaats, het belang van bezoek. Nu, als we hebben gezegd dat isolement zo'n belangrijk punt is in de nood van mensen die psychisch lijden, dan zullen wij dus bij deze mensen een contact moeten leggen en dan zullen wij op bezoek moeten gaan. En zoals gezegd, het maakt ons vaak onzeker, die problematiek. En dan gaan we het vaak vermijden. En dan komen de mensen in het isolement terecht. En dat isolement, dat verdubbelt vaak de nood. Daarom, bezoek is nodig om dat isolement te doorbreken. Bij dat bezoek is in de derde plaats trouw belangrijker dan intensiteit. Kijk, het kan zo zijn dat een intensief, langdurig contact een waardevolle ervaring is. Dat mensen hun hart eens kunnen uitstorten bij een ander. Toch kleven daar grote risico's aan. Vooral bij mensen die langdurig psychisch in nood zijn, is het vaak zo, die hebben een gebrek aan wat wij noemen een innerlijke structuur. Die raken gauw in verwarring. En als je dan zeg maar heel je hebben en houden eruit gooit, ja, dan ligt het daar maar in stukken en brokken en dan ga je weg. En dan hebben ze als het ware niet de innerlijke organisatie om dat allemaal weer op een plaats te krijgen. Dan kunnen ze zich erg onzeker gaan voelen bijvoorbeeld van, oh, dan heb ik dat gezegd en dan gaat hij misschien tegen een ander dit of dat vertellen. Dan raken ze extra van in de stress. Dus intensiteit, daar zou ik heel voorzichtig mee zijn. Ook omdat dat allerlei verwachtingen kan wekken dat je misschien dat blijft doen. En dat kun je nooit waarmaken. Daarom is trouw belangrijker dan intensiteit. Dus regelmaat. Je kunt veel beter eens in de 3 weken 20 minuten komen dan dat je op ongeregelde tijden een langer intensief gesprek hebt. Vooral als mensen weer ontregeld raken, want de problematiek die blijft niet zelden, die kan ook verslechteren. Dan is het juist zo belangrijk dat ze dat houvast aan je beleven. Dan kunnen ze op je rekenen. Die trouw, die structuur, dat geeft houvast. In de vierde plaats is in dat contact luisteren belangrijker dan praten. Mensen die psychisch lijden, die dragen vaak allerlei verdrietige levenservaringen met zich mee. En ze voelen zich daar ook eenzaam bij. Nou, dan is het waardevol dat ze zich daarover kunnen uiten. En door echt te luisteren, stellen we ze daartoe in de gelegenheid. En dan moeten we uitkijken voor de valkuil dat we komen met onze eigen verhalen. Over onszelf, of over tante Truus, of ome zus en zo, die ook die dingen heeft meegemaakt. Daar zijn de mensen even niet aan toe, aan die verhalen. Die hebben nog wel genoeg aan zichzelf. In de vijfde plaats is zorg belangrijker dan hulp verlenen. Wat bedoel ik daarmee? Mensen in psychische nood zijn vaak in hun diepste zelf gekwetst. Voelen zich vaak afgewezen. En dan is in de eerste plaats nodig de erkenning van dat gekwetst zijn. En de bevestiging van het feit dat ze ondanks alles toch nog de moeite waard zijn. Door te luisteren, maar ook door aandacht en zorg te bieden, kunnen we dat overbrengen. Dat kunnen hele praktische dingen zijn. Dat kan ook een zorg zijn in de vorm van luisteren. En ik zet dat dan even af tegen het proberen de problemen op te lossen, te verhelpen. Nou, dat lijkt me nou niet zo aangewezen. Ik denk dat dat wat beter overgelaten kan worden aan deskundigen. Daarmee wil ik niet zeggen, dat zeg ik heel nadrukkelijk, dat dat eigenlijke hulp is. Dat de eigenlijke hulp bestaat in het oplossen van de problemen en dat mensen die zorg bieden, ondersteuning bieden, nou ja, iets aanvullends doen, wat op zichzelf genomen wel leuk is, maar niet echt wezenlijk. Nee, integendeel is het eigenlijk zo. Mensen zijn in de eerste plaats relationele wezens. Dus die ervaren de zin van hun bestaan in de contacten. En door zorg te bieden, door te luisteren, ervaren ze dat ze erbij mogen horen, dat ze er mogen zijn. En ik kan niet genoeg benadrukken hoe essentieel dat is. Vaak is het zelfs zo dat als mensen een plaats ervaren in een gemeenschap waarbij anderen voor hen zorgen, dat heel veel van die problemen niet helemaal overgaan, maar zo ver draaglijk worden dat ja, de diepte van de nood toch belangrijk afneemt. Door die zorg te verlenen, dat lijkt heel eenvoudig, maar dat is zo ontzettend wezenlijk. Dan in de vijfde plaats, in de zesde plaats, ik zou zeggen, vermijd een eenzijdige concentratie op moeite en verdriet en probeer de naaste ook op een gepaste manier te activeren. Dat sluit wat aan op het voorgaande. Kijk, bij een hulpverlener moet je natuurlijk wel concentreren op de problemen, want dan staat de vraag aan de orde, hoe kun je ermee leven of hoe kun je eventueel verbeteren, verbetering daarin bereiken. Maar juist die contacten met naasten, die doen er goed aan om zich niet alleen maar op moeite en verdriet te concentreren. Het zoeken van afleiding, dat is toch een oude, gezonde wijsheid. Dat bedoel ik dan niet in de sfeer van ontkennen, want we hebben ook gesproken over luisteren en over zorg verlenen die aansluit bij hun situatie. Maar doe daarnaast ook eens iets anders. Bijvoorbeeld samen met mensen een wandeling maken of boodschappen doen of een klus in huis of gaan zwemmen. Weet ik wat voor dingen. Daarin is zeker ook creativiteit geboden. Want dat stuk afleiding, dat hebben mensen ook nodig. En in dat verband ook activeren op een gepaste wijze. Op een gepaste wijze, omdat het natuurlijk bij hun mogelijkheden moet aansluiten. Even een simpel voorbeeld, mensen die een gebroken been hebben, die nodig je ook niet uit voor de vierdaagse, dat zal duidelijk zijn. Nu even overgezet naar psychische problematiek, mensen die ernstig depressief zijn, daar ga je natuurlijk geen al te ingewikkelde klussen aan opdragen, waar ze zich bij moeten inspannen, waarbij ze hun concentratie moeten inzetten, dat kan natuurlijk niet. Maar ook al zijn er nog zulke eenvoudige dingen, het is erg belangrijk dat mensen een taak krijgen. Want juist ook weer via een taak die ze kunnen vervullen, ervaren ze weer opnieuw zo belangrijk hun plaats in de groep. In de groep van het gezin of in de gemeente die daar mag zijn. En dan moet je soms wel eens afdalen tot een wat lager niveau dan je in het dagelijks leven gewend bent. Maar toch blijven doen, hoe klein ook, een taak. In de zevende plaats zou ik willen waarschuwen om lopende hulpverlening niet te doorkruisen. Hulpverlening is ook mensenwerk. Laat ik dat eerst zeggen. Er worden allerlei fouten gemaakt. Van allerlei aard. En degene die in nood is, die kan er wel eens over klagen. En dan kan er wel eens de valkuil liggen dat je daar te snel in meegaat. Te snel, omdat je dan de hulpverlening kan gaan afkraken. Dat is erg makkelijk. Maar daarmee kun je wel een relatie kapot maken die met moeite tot stand komt. En ja, hulpverlening betekent toch ook vaak een appel doen op verandering. Nou, daar hebben mensen niet altijd zin in, dat is niet altijd gemakkelijk. En dan zullen mensen in zo'n fase ook niet altijd daar tevreden over zijn. Wees daar uiterst voorzichtig mee. Kijk, nogmaals, het kan best zijn dat hulpverlening niet goed bezig is, dat er verkeerde doelen worden gesteld, dat er misschien te veel wordt gevraagd of wat dan ook. In zo'n geval moet je altijd adviseren om dat met de hulpverlener te bespreken. Hè, zodat daar wat aan gedaan kan worden. Maar zeg maar mensen tegen een ander opzetten. Contact verbreken zonder dat je er echt iets wezenlijks tegenover stelt. Wees daar heel voorzichtig mee. Daarbij aansluitend, als je de directe naaste bent. En dat is dan punt 8. Vraag dan ook eens advies aan een deskundige. Vroeger was het zo, tot voor kort was het zo, dat professionele hulpverlening heel sterk privacy gebonden was. Nou, gelukkig komt daar wat verandering in en is er toch een doorbrekend inzicht dat de familie en naaste betrekkingen heel belangrijk zijn voor een goede hulpverlening. En als je wat dat betreft je wilt inzetten voor een concrete naaste die je kent, waar je de zorg voor hebt, vraag dan ook eens om advies. Vermijd in de 9e plaats onomkeerbare beslissingen. Sommige mensen die kunnen in een crisis bezittingen wegdoen, een eind maken aan een relatie, die kunnen een baan opzeggen, die kunnen de wil hebben om te verhuizen. Probeer dat in die fases te temperen, totdat mensen weer wat steviger in de schoenen staan en de gevolgen van hun beslissingen kunnen overzien. In de 10e plaats het advies om het niet alleen te doen, maar samen met anderen die zorg voor mensen die psychisch in nood zijn. Ik zeg niks vreselijks als ik zeg dat die contacten met deze mensen best wel zwaar zijn. Laten we dat nou maar gewoon heel eerlijk onder ogen zien en laten we er alsjeblieft geen geromantiseerd verhaal van maken. Dat het allemaal zo mooi en zo prachtig is en dat het allemaal zo dankbaar werk is, want dat is het lang niet. Vooral bij langdurige psychische problematiek, dan kan het wel eens zo schijnen dat alle energie en alle zorg en alle aandacht en alle contacten die je erin stopt, dat die nooit lijken te landen. Dat lijkt een bodemloze put voor aandacht, voor zorg. En dat hou je in je eentje niet vol. En dat hoeft ook niet. Dat hoeft ook niet, zeker niet in de christelijke gemeente. En vandaar dat wij vanuit de GLIAG indien mogelijk met mantelzorgprojecten werken. Dat wil zeggen dat we een aantal mensen uit de gemeente om iemand heen zetten die dan met elkaar de zorg voor die persoon proberen te realiseren. Ook op advies en begeleiding van een hulpverlener. Nou, ik denk dat je zo ook in de gemeente met elkaar bezig kunt zijn. En dat heeft dan niks te maken met dat het niet spontaan zou zijn. Ik vind dat je bij deze dingen ook echt volop je verstand moet gebruiken. En heel concreet afspraken met elkaar zou moeten maken wie wanneer op bezoek komt. En hoe je daar met elkaar over praat. Natuurlijk ook in goed overleg met de betrokkenen. Echt, voor jezelf alleen is het veel te zwaar. En denk nou ook niet, en dat is soms heel diep weg, ook al kan wel eens een hoogmoedige gedachte zijn, dat jij de enige bent die met die ander om kan gaan. Dat kan iemand je wel eens proberen op de mouw te spelden, van jij bent de enige die me begrijpt. Nou, er is natuurlijk niks strengvols om dat te horen. Maar het is een enorme valstrik. Want op een gegeven moment loop je daarin vast en kun je de verwachtingen niet waarmaken. En dan krijg je dingen naar je van, nou, ik dacht dat ik op jou kon rekenen, maar ja, je bent ook niks. Stel me teleur. Sta je er met je goede bedoelingen. Dan is het dus heel belangrijk dat je een brede draagvlak daarvoor hebt. De 11e plaats, concentreer je niet op verbetering. En zoals gezegd, de problematiek kan heel lang zijn, chronisch zijn. En daarom concentreer je niet op verbetering, maar bemoedig en wees geduldig. Kijk, wij leven in een technische, oplossingsgerichte samenleving. Wij benaderen ook deze problemen, ik overdrijf natuurlijk, maar dan zult u meteen begrijpen. Als waren het bijvoorbeeld problemen in de sfeer van een kapot horloge. En dat kun je bij de juwelier kun je dat brengen en zeggen van dat ding dat loopt niet meer. En wilt u het eens repareren en dan kom ik het halen. Wanneer is het klaar, hoeveel kost het? En zo zijn er ook mensen die bij ons komen met hun vrouw of met hun man. Van ja, hij of zij doet het niet meer zo. En wil er dus naar kijken en de pil erin stoppen desnoods. En wanneer kan ik hem weer komen ophalen dat hij weer loopt? Kijk, zo werkt dat dus niet. Dit zijn vooral ook relationele problemen. En dan is het accent veel meer te leggen op bemoediging. En op geduld. En als je leest dat bekende 1 Korinthe 13. Daar worden, ik dacht in de versen 4 tot 7, korte typeringen gegeven van de liefde. Nu als u dat thuis leest, dan zult u zien dat het eerste en het laatste begrip allebei verwijst naar geduld. Daar ligt als het ware die liefde in ingeklemd. En ik denk dat dat erg belangrijk is om dat te beseffen. Nou, in de 12e plaats is het denk ik zinvol om eens te verdiepen in het ziektebeeld. Er zijn allerlei boekjes tegenwoordig die daar concrete informatie over geven. Informatie is belangrijk, dan kun je bepaalde symptomen plaatsen. Men zegt niet voor niks, veel weten doet veel begrijpen. De 13e plaats zou ik willen oproepen om op een christelijke manier hoop te geven. Op een christelijke manier hoop. Wat is dat? Dat is geen hoop wekken in de sfeer van, joh, het is nou najaar, de bladeren vallen van de bomen, het is vroeg donker, het wordt laat licht. Ja, natuurlijk, daar word je wat somber van, maar straks als het weer lente wordt, dan zou je zien, dan gaat het als sneeuw voor de zon weg, die sombere bui van jou. Nou, dan heb je natuurlijk geluk, het is nu pas november, dus dan kun je het nog een poosje uitstellen. Dat is geen hoop wekken, dat is valse hoop wekken, daar weet je helemaal niks van. Christelijke hoop, die is niet zozeer gericht op het verbeteren van de problematiek. En die is erop gericht om onze blik op Christus te vestigen. De christelijke hoop, die laat zich ook vertalen als wachten op God. Nou, dat klinkt in onze tijd ontzettend passief. Maar zo is het Bijbels niet te verstaan. Dat wachten op God, dat is een zeker verwachten van Hem. En van het waarmaken van zijn belofte, ook al hebben we daar misschien helemaal geen zicht op. En als diegene in nood dat niet kan, laten wij er dan uit leven. En die hoop die geeft geduld en geloof, ook als wij het niet kunnen overzien. Op een gezonde manier vervolgens bepalen bij het woord van God, op een gezonde manier. Wat bedoel ik daarmee? Daar bedoel ik vooral mee dat we moeten waken voor allerlei subjectivisme. Niet van ik vind, of ik heb het gevoel dat, of ik heb eens bij die en die schrijver gelezen, dat zus en zo. Wij hoeven dat woord niet te laten landen bij de ander. Daar staat de Heer zelf voor in. Door zijn Heilige Geest. Daar heeft hij zijn belofte aangegeven. Wij mogen wel dat woord bij die ander brengen. Op een gezonde manier wil ook zeggen, passend bij hun situatie. Geen hele lange hoofdstukken laten lezen. Daar kunnen ze zich niet op concentreren. Mensen gaan zich dan vaak ook schuldig gevoelen. Van zie je wel, dan ben ik nog niet eens het eerste vers uit. En heb ik alweer de gedachte gehad over iets anders. Zie je wel, ik ben al in de greep van de boze, kunnen ze denken. En dan moeten ze weer opnieuw gaan beginnen. Een hopeloze verwarring geeft dat bij deze mensen. En daarom laat ze zich maar concentreren op het woord wat ze aankunnen. Laat ze zich maar concentreren op een woord wat hen in het verleden misschien heeft gesterkt. Kun je naar vragen? Is er wel eens een woord geweest waardoor de Heer tot je heeft gesproken, wat je meer dan anders je heeft bemoedigd? Nou, concentreer dat daar maar op. En dan is één vers genoeg. En tenslotte, iemand helpen door de gebedscrisis. Zoals mensen zich ook niet kunnen concentreren op het woord, kunnen ze zich vaak ook moeilijk concentreren in het gebed. En mijn ervaring is dat dat vaak nog veel zwaarder telt. Dat gevoel van, zie je wel dat de Heer me verlaten heeft, want ik kan niet eens meer mijn gedachten op hem concentreren. Zie je wel dat ik in de greep ben van de boze, want er komen misschien ook wel hele verkeerde gedachten bij me boven. Zie je wel hoe erg het met me is, want ik kan niet eens meer bidden. Ik kan niet eens meer woorden vinden om te bidden. Nou, dan is het belangrijk dat wij, als mensen dat goed vinden, als wij met hem bidden. En dan adviseer ik ook altijd om de nood zo bij de Heer te brengen, zodat je liefst in de eigen woorden van de betrokkenen dat doet. Dus niet met allerlei eigen interpretaties, niet stiekem een beetje preken van, ja, dat kan zo'n valkuil zijn, hè, dat je niet hebt kunnen overbrengen in het gesprek wat je echt wilde, en dat je dat dan nog even verpakt in het gebed. Dat hoeft helemaal niet. Gewoon maar in de eigen woorden voor de Heer neerleggen. En een ander advies kan ook zijn naar deze mensen. Dat je zegt van, nou kijk eens, natuurlijk kun je het niet onthouden allemaal. Maar joh, stop een stukje papier in je zak en een pen. En als het dingen je te binnen schieten, schrijf dat gewoon op. En leg dat nou maar voor de Heer neer. Zo mag het ook in deze dingen mogen wij op een heilige manier creatief zijn. Wel, tot zover deze inleiding. Ik ben benieuwd naar uw vragen en commentaar. Ik heb begrepen dat wij nu nog met elkaar kunnen zingen. En ik zou willen vragen om te zingen op Psalm 147, vers 1, 2 en 3. 147, 1, 2 en 3.
Dan is nu het ogenblik aangebroken dat we gaan pauzeren. Op de tafeltjes vindt u de bekende briefjes weer die de mogelijkheid geven om de vraag die u graag zou willen stellen aan dokter Van der Wal schriftelijk te formuleren. Inmiddels zal u ook wat te drinken worden aangeboden. Ik wil voor de beantwoording van de binnengekomen vragen nu het woord graag geven aan meneer Van der Wal.
Vragen die u op papier hebt gezet, ik bewaar die altijd en dat geeft dan wel weer de stof tot weer andere inleidingen her en der. Er is een zodanig overvloed aan vragen dat ik denk dat we ze niet allemaal kunnen beantwoorden, want u stopt geloof ik om 9:45, is niet? Tegen 10? Oh ja, het is niet dat ik graag wil horen, maar ik dacht dat het 9:45 was. Prima. Ik wou wel tussendoor ook nog even gelegenheid geven aan de zaal om iets te zeggen. En u zult het misschien niet voor mogelijk houden, maar het kan ook een positief zijn. Dus af en toe de vraag ik aan u of dat er iemand nog een vraag heeft of een opmerking. Of kritische opmerking. Er zijn ook mensen die vanuit de eigen situatie de vrijmoedigheid wel eens hebben om daar iets van te zeggen. Ik zou zeggen op een getuigende manier. Dat zegt soms veel meer dan allerlei verhalen vanaf deze plaats. Dus als u zegt van nou, ik heb ook zodanige ervaringen tot opbouw van anderen. Ik schroom niet om het met elkaar te delen. Hè? Ik heb niet echt gelegenheid gehad om de vragen te ordenen, dus ik neem ze maar zoals ze hier voor me liggen. De eerste vraag luidt: worden bezoeken aan mensen in nood wel zo op prijs gesteld? Ja, de vraagstelling lijkt ook een bewering in zich te hebben, namelijk dat het niet zo is. Want anders dan vraag je dat niet. Niet waar? En ik denk dat die bewering ook wel hout snijdt. Omdat lang niet iedereen in psychische nood er zonder meer happig is om mensen binnen te laten, te woord te staan en ze uitgebreid te ontvangen of met ze te spreken. Dat isolement is niet zelden ook een zelfgezocht isolement. Hè? Dat heb ik ook aangegeven in mijn verhaal, dat mensen zichzelf terugtrekken uit allerlei contacten, want die contacten die scheppen verplichtingen, die geven verantwoordelijkheden, dat geeft het gevoel dat dat te zwaar is om te dragen, of die contacten die zijn voor hen schaamtegevoel, omdat de mensen het gevoel hebben dat ze met al die gezonde mensen in hun tempo toch niet mee kunnen komen, of misschien een zodanig minderwaardigheidsgevoel hebben, dat ze die contacten maar liever uit de weg gaan. Dus ik denk dat die achterliggende gedachte terecht is en ons bepaalt bij een aantal gevoeligheden waar we in die contacten dan ook rekening mee moeten houden. Dus zeg maar een al te bruisende binnenkomst, waarbij de vleesgeworden gezondheid op de deurmat staat, met alle vitaliteit die aan u misschien eigen is, ja, dat is voor deze mensen, kan wel eens overrompelend zijn. Hè? En wat daar ook bij gezegd kan worden, is dat je erg uit moet kijken voor de ongewilde indruk van dat daar nu de hulpverlener aankomt. Of daar iemand aankomt die een ander nu wel eens gaat bijstaan. Kijk, al die uitstralingen die wij zo gemakkelijk hebben, vaak onbewust, vaak onbedoeld, dat noopt echt tot voorzichtigheid. En dan kom ik toch weer terug bij dat eerste advies van de voorbeden, ook voor onszelf. Kijk, als we eigen zwakheden gaan ontkennen, als we ons beter voordoen dan we zijn, dan komt niet over bij zulke mensen. Hè? Een voorzichtige entree. Hè? Ook met begrip voor de mogelijkheid dat mensen tegen je zeggen, nou ja, ik stel het toch niet zo op prijs. En dan kun je misschien zeggen, nou, dat je dat accepteert en dat je misschien dan een andere keer kunt komen. Mensen die daar nog iets over willen weten, want dit zijn van die hele praktische vragen, die daar iets op wil zeggen, op wil doorgaan.
Ik vind het heerlijk als ze komen.
U vindt het heerlijk als ze komen? Ja. Je doet de deur al pas aan als je ze aanhoort komen. Ja, ja. Ze kunnen niet genoeg komen. Ja, 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 ja. Bij deze. Iemand daar zag ik nog. Daar, ja? Moet je een bepaalde relatie met iemand hebben voordat je bij iemand op bezoek kunt gaan? Tegenover de mogelijkheid kun je ook wel eens naar iemand toe gaan die je helemaal niet kent. Ook dat ligt weer verschillend. Als je een bepaalde relatie met iemand hebt en je komt niet, dan kan dat zeer teleurstellend zijn. Kijk, als je nooit in de narigheid hebt gezeten, laat ik maar eenvoudig zo noemen, dan besef je niet hoe teer dat kan liggen. Dat je in de kreukels ligt voor je eigen gevoel en dat andere mensen je voorbij gaan. Juist die mensen waar je een relatie mee hebt, daar verwacht je van dat ze in ieder geval toch een teken van hun leven zullen geven. Al is het maar heel eenvoudig een briefje van we denken aan je in het gebed. Of welke bemoediging of teken van contact dan ook. Dus dat voor de mensen die in elk geval een relatie hebben, laat in elk geval merken dat je het niet wilt doodzwijgen. Dat je met ze meeleeft. Als je geen relatie hebt, dan kan het des te verrassender zijn als je dan wel van je laat horen. Dat je denkt, dan hoor je dat ook, hè? Dat mensen zeer verrast zijn en ook zeer verblijd kunnen zijn en zeer bemoedigd kunnen zijn als ze reactie krijgen van mensen waar ze nou totaal niet van verwacht hadden. Dat kan heel sterk zijn. Is soms wel weer afhankelijk van de psychische problematiek. Als het contact met de werkelijkheid gestoord is. En dan denken we dus weer aan die psychotische klachten en de diep depressieve klachten. Dan kan het wel eens zo zijn dat die psychische stoornis de waarneming zodanig vertekent dat contact zoeken helemaal verkeerd uitpakt. In dat geval zou ik zeggen, concludeer daar niet te snel uit dat je het contact niet moet voortzetten. Je moet er wel heel voorzichtig mee zijn, niet opdringerig zijn. En zeker als mensen agressief worden, moet je het niet doorzetten. Maar zo eens in zoveel tijd toch wat van je laten horen, is toch belangrijk. Waarom? Niet zozeer omdat dat mensen concreet helpt in de nood. Maar het helpt mensen in de fase waarin ze weer beter worden. Dat ze dan gaan merken van, hey, kijk eens eventjes aan die tijd achter me toen ik zo deed, toen ik alles afweerde. Waren toch mensen die aan me dachten en die zich niet lieten afwijzen. En die toch die verbondenheid met mij betoonden. Dat helpt heel sterk voor de herintegratie in het normale leven. Ja? Hoe benader je mensen die aan de ene kant schreeuwen om hulp en aan de andere kant stoten ze je weg? Ja, dat ligt denk ik wat in het verlengde ervan. Het is heel moeilijk om hier pasklare reacties op te geven. Eén ding zou ik nog een keer willen herhalen in dit verband. Wees je bewust van je motieven. Hulp is niet altijd zo altruïstisch als het lijkt. Soms kunnen ook wel eens motieven in het spel zijn bij ons mensen. Dat ja, je er misschien, ik zeg het nou maar heel voorzichtig, maar toch wel duidelijk. Je kunt er ook wat mee worden natuurlijk. Hè? Of het als proberen te worden met hulp verlenen. En daar zit dan altijd ook de verwachting in dat de ander natuurlijk ook wel dankbaar moet zijn. En het moet ook wel helpen. Ja, want anders dan heb je niet dat bereikt wat je zo graag zou willen bereiken. En dus ja, onbaatzuchtige hulp, dat is nog niet zo vanzelfsprekend. Dus eerlijkheid tegenover de Heeren in die voorbeden, van waarom doe je het nou? En als je echt onbaatzuchtig helpt, dan heb je ook geen verwachtingen en eisen naar diegene die in nood zit, dat hij jou iets moet teruggeven in de vorm van dankbaarheid of beterschap, dankzij jouw contact. Nou, dat straalt zich altijd uit, op een of andere manier. Dat geeft altijd een stuk bescheidenheid. En bescheidenheid, dat stoot niet zo gauw af. Maar soms dan heb je daarmee te maken. En vooral merk ik dat in een ouder-kindrelatie, dan kan dat zo enorm schrijnen als ouders zien dat hun kinderen lijden aan allerlei stoornissen en problemen. Dan zou je als ouder, je zou nog 10 keer liever zelf dat probleem hebben dan je kind. Nou, er zijn er denk ik wel uit ons mensen die dat herkennen. En dan kun je het haast niet uithouden om als het ware die afstand te bewaren. Want die ander die wil dat niet. Dan wil je zo graag dicht op zitten, letterlijk een arm onder iemand heen slaan. En dat wordt dan afgeweerd en dat is uiterst pijnlijk. En is het toch belangrijk om die distantie te bewaren. En ook dan is het weer belangrijk om dat als christen te doen. Ik raak meer en meer van overtuigd, deze dingen, dat strijdt zo met ons natuurlijke ik. En zeker in die oude kinderrelatie of in de man-vrouw relatie.
Dat kan zo pijn doen, dat kan zo schrijnen. Dan kan dat vaak alleen als je echt beseft van... Natuurlijk, ik heb die natuurlijke liefde tot die ander, maar dat is ook een onvolmaakte liefde. Dat is ook een beperkte liefde. Maar er is er één bij wie dat toch volmaakt is en die alle dingen weet. En dat je het daar dan overgeeft en dat je dan ook die distantie toch maar bewaart. Want dat als je maar door blijft gaan, dan kan dat de relatie beschadigen. Ook al kun je het niet begrijpen. Iemand hier iets over wil vragen of wil zeggen? 15 punten zijn helder. Ja, dat is wat. Ik heb wel veel van u gevraagd, hè, want ik had natuurlijk gedacht dat u het blaadje had. En toen kiepte ik die emmer met die 15 punten maar leeg. Maar ik heb begrepen dat dat nog goed komt. U krijgt dus nog die samenvatting. Maar hoe komt het eerste contact nu tot stand? De praktijk lijkt te laten zien dat degene die het zou moeten doen, contact leggen en meeleven, dat die verstek laten gaan. Ja, dat hebben we ook al gedeeltelijk wat besproken met elkaar. Degene die het zouden moeten doen, laten verstek gaan, dat zijn dus denk ik juist degene van wie je zou mogen verwachten dat ze er zijn en ze zijn er niet. En daarom, als je een relatie hebt met iemand en er is nood, laat wat van je horen, ook al is het nog zo simpel. En ik denk ook dat, dan ben ik blij met zo'n uitnodiging als deze, dat ik denk van, meer en meer komen we erachter hoe belangrijk het is dat je in deze ook christelijke gemeente bent. Dat gaat dan misschien even iets verder dan strikt dit onderwerp. Maar dat is toch een punt waar ik me de laatste tijd steeds meer bewust word. Wij spreken wel over, dat is een moeilijk woord, relevantieverlies van godsdienst. Dat betekent dat godsdienst in het leven steeds minder plaats en betekenis krijgt. En dat zie je ook in het gemeentelijk leven. Ik weet niet precies hoe dat hier is. Ik kom uit een wat grotere stad. En dan zie je dus dat gemeentelijk leven, ja, dat is eigenlijk marginaal geworden. Je ziet elkaar zondags in de dienst en je groet elkaar bij binnengaan en weggaan. En na de bijbellezing ontmoet je elkaar en op de vereniging ontmoet je elkaar. Maar echt dat met elkaar delen van allerlei levenssituaties voor Gods aangezicht, hè, laat ik het nou maar zo formuleren, dat zie je toch niet veel. En ik denk dat dat toch een heel groot manco is. En als we dan praten over secularisatie en uitholling, dan heeft dat naar mijn overtuiging vooral daarmee te maken. De dingen worden vaak erg moeilijk gemaakt, allerlei beschouwingen. En je kunt dan praten over postmodernisme en dat zijn ook best wel interessante dingen om daar rekening mee te houden. Maar het gaat toch om die dagelijkse praktijk. Dat gemeenteleven, dat zou veel meer, denk ik, toch een plaats moeten krijgen in ons dagelijks leven. En Luther heeft gezegd, dacht ik, ik heb dat nooit zelf gelezen, dus ik geloof dat maar van anderen, dat hoe drukker dat je het hebt, er zijn twee predikanten, dus die kunnen mij meteen corrigeren als ik het niet goed zeg. Luther schijnt te hebben gezegd dat naarmate je drukker hebt met je werk, dat je meer in gebed moet zijn. Was dat Luther? Ja, dat klopt. Ik zou in het verlengde daarvan willen zeggen van, hoe groter de stress in de samenleving, hoe meer de gemeente met elkaar gemeente zou moeten zijn. Dat is echt mijn overtuiging. En dat lijkt heel eenvoudig en heel simpel. En te eenvoudig en te simpel. En toch ben ik overtuigd dat als we dat zouden betrachten, dat ook ten aanzien van deze problematiek dat een stuk, nou laten we het dan helemaal heel zuinig formuleren, misschien geen beterschap geeft, maar in elk geval meer draagvlak geeft. Iemand die daar iets op wil zeggen? Misschien is het ook goed om juist hierop nog even te kouwen. Ja, is er verschil tussen christelijke en niet-christelijke therapie? Zo ja, waarin zit dan het verschil? Nou ja, christelijke therapie, dat is een beetje moeilijk, denk ik. Wij zeggen meestal hulpverlening door een christen. En wat is christelijk? Christelijk is bijbels gesproken datgene wat in Christus is. Dat is christelijk. En dat betekent dus, en ik denk dat dat het wezenlijke is, dat het in afhankelijkheid van de Heer wordt gedaan. Dat leidt niet automatisch tot een bepaalde christelijke methode. En vandaar dat ik nooit spreek over christelijke therapie. We hebben dus geen boeken waarin je kunt lezen. Nou, dat is nou een christelijke therapie tegenover een Rogeriaanse therapie of een Freudiaanse therapie of hoe die andere therapie allemaal mogen heten. Zo zit dat niet, want dan ga je de genademiddelen, de heilsmiddelen inzetten als ware het medicijnen of pillen. Dat je zegt, nou even wat korter de bocht geformuleerd, maar het is maar weer voor het goede begrip. Dan zou je zeggen, nou iemand heeft die en die klachten, daar komen we met gewone middelen niet uit. Dan leggen we het voor de Heren neer. charismatische hulpverleners doen dat. Ik hoop niet dat ik niemand op de tenen trap, maar ik ben wel graag duidelijk. We bidden je eerst leeg, dus al die psychische noten uit voor de Heer neerleggen, en dan gaan we je vol bidden met de Heilige Geest. Dat is een programma. En dat is nou net haaks op afhankelijkheid van de Heer. Zo werkt dat niet. Dat geeft vaak een hopeloze verwarring. Daar heb ik de grootst mogelijke ongelukken van gezien. Als je zo bezig bent, ik denk niet dat dat Bijbels is. Dan is het toch eigenlijk die eisende mens die de Heer voorschrijft hoe de Heer moet helpen. En zeker erken ik dat de Heer op het gebed wonderen kan doen. Dat hebben we ook al eens gezien binnen de hulpverlening, dat je in uitzichtloze situaties zat en dat de Heer daar duidelijk een uitredding gaf. En overigens, laat ik dat erbij zeggen, ik denk dat we mogen zeggen dat we helemaal in Gods weg gaan als wij heel concreet om genezing bidden. Voor lichamelijke kwalen en voor psychische kwalen. Waarom zeg ik dat? Omdat dat is toch de doorgaande lijn van de schrift. Hè? Psalm 103, daarin wordt toch vergeving en genezing heel duidelijk met elkaar in verband gebracht. Hè? Die al uw ongerechtigheden vergeeft, die uw krankheden geneest. En dat lees je ook in Jesaja 53. En dat lees je ook in de voorbeelden in het Nieuwe Testament van de genezingen die door de apostelen en de Heer Jezus worden verricht. En dat is zo troostvol, omdat daaruit blijkt dat de Heer niet, zeg maar, alleen maar heel geestelijk met ons is, ten koste van het aardse, dat onze lichaam er eigenlijk niet zoveel toe zou doen. Ja, daar kun je wel veel pijn van hebben, maar ach, dat is toch iets wat maar voorbij gaat. Nee, het is volkomen Bijbels om de dingen in bij elkaar te houden. Want het is ook niet voor niks dat een christen zal opstaan, ook met een nieuw lichaam. Dus dat lichaam, met al zijn emoties, met al zijn ervaringen, is waardevol. De Heer heeft het zelf gemaakt. Dat mogen we ook bij elkaar houden. Maar aan de andere kant, ja, we weten ook, dat is toch ook het lichaam der zonde. En de gevolgen van de zonde worden daarin ervaren. En de Heer kan genezing geven, maar soms kan het ook zijn dat hij in een weg van lijden en van druk zijn genade wil geven, om daarin toch verder te komen met de Heer. Denk aan de apostel Paulus met de doorn in zijn vlees. Die bad ook een verlossing. Dat mocht hij doen. Totdat de Heer hem duidelijk maakte van nee, dat is niet wat ik met jou voor heb. Want anders zou je misschien gaan verheffen. Zo blijf je dichtbij me. En ik wil je maar liever dichtbij me hebben. Nou, dat zeg ik nou niet in zo'n zoete therapie. Dat is iets wat in de persoonlijke omgang met de Heer ondervonden moet worden. Maar er zit natuurlijk ook een troost in, omdat ja, als het niet lukt die genezing, dan hoef je dus niet te concluderen, oh, ik heb zeker geen goed geloof. Dat is de schaduwkant van die charismatische therapie. Want als je dan niet beter wordt, dan betekent dat ook een falen in je geloof. En dat betekent, zou dat ook betekenen dat de Heer het oog niet meer op je heeft? Nou, dat is niet zo. Nog een vraag daarover, want dat zou me kunnen voorstellen dat daar vragen over zijn. Wat zegt u? En daarom zegt hij, dan vind ik het heerlijk om dit te horen. Ja, deze zuster die zegt, ik vind dat heerlijk om te horen, want anders dan blijf je in je depressie ook nog eens twijfelen aan je geloof. Hè? Dan is het goed om dit te weten. Ja. In de praktijk is er veel onkunde en onbegrip, ook in het pastoraat. Dus ook buiten het pastoraat betekent dat. Hè? Goed bedoelde stichtelijkheden volgen, waarom toch? Als een psychiater een college geeft, is het zwart van de mensen, maar weinig mensen in het zwart. Ja, ja, ja. Nou ja, kijk. Herkenning op te leveren. Ja. Daar zitten wel verschillende kanten aan. Ik zou daar genuanceerd mee om willen gaan. In de eerste plaats zou ik de opmerking willen bijvallen. Ik zou niet willen zeggen dat onder ambtsdragers dit onderwerp geen belangstelling geniet. Dat wij vanavond bij elkaar zijn is daarvan een blijk. Dat zijn. Tegelijkertijd is het denk ik wel zo dat men niet altijd voldoende beseft, denk ik, hoe belangrijk het is om als ambtsdrager buiten allerlei zaken die zo op een kerkenraadstafel passeren, ook het concrete meeleven met mensen in de gemeente gestalte te geven en er aandacht voor te hebben. Dat ligt in het verlengde van mijn eerdere opmerking. Ik zou er wel dit van willen zeggen. De gemeente krijgt de ambtsdragers die ze verdienen. Echt. Ja, daar kun je om lachen, maar dat is natuurlijk toch een kritische opmerking. Hè? Dat zeg ik niet om u te plezieren. Ik denk dus dat we niet moeten stappen in de valkuil van daar ligt het aan, want de ambtsdrager heeft er geen aandacht voor. Want dan sluit je jezelf buiten en maak je jezelf onmachtig. Nee, we hebben als gemeente, ambtsdragers en gemeenteleden hierin een verantwoordelijkheid. Ik denk dat we met elkaar echt toe zijn aan een heroriëntatie hierop. Dat we niet alleen maar naar allerlei vergaderingen gaan. Ik denk dat daar best ook wel wat te snijden in is. En dat geldt niet alleen voor ambtsdragers, dat geldt ook voor gewone gemeenteleden. Ik denk dat we meer evenwicht wat dat betreft naar onze agenda zouden moeten krijgen. En dan zou er een andere cultuur ook moeten gaan ontstaan in de gemeente. Nou, dat is uiterst weerbarstig. Veranderen is heel moeilijk. Hè? Als die mensen zijn die roken, of te veel drinken, of allerlei andere gewoontes hebben, die weten precies. En iedereen heeft wel een verkeerde gewoonte. Iedereen weet dus precies waar ik het over heb vanavond. En ik ook. Nou, als dat geen verbondenheid geeft. Het komt voor dat in de ambtelijke gemeente, predikant, kerkenraad, maar moeilijk kan worden omgegaan met deze noden, hoe dit op te lossen. Cursus, uitroepteken, voorlichting, cursus, uitroepteken. Nou, dat ligt in het verlengde wat we net besproken hebben. Dat is moeilijk, net zo moeilijk als het is voor gewone gemeenteleden die ook hierin net zo een verantwoordelijkheid hebben. Laten we dus niet alles doorschuiven naar ambtsdragers, mensen. De vraag is ook voor ons, hoe kunnen wij de naaste zijn van die mensen die op onze weg komen met psychische nood? Hoe moet je als familielid of als hulpverlener omgaan met suïcidale gedachten bij een depressieve patiënt? Ja, dat is weer een apart onderwerp natuurlijk. Laat ik er dit van zeggen, dat je suïcidale gedachten, dat zijn dus doodsgedachten, doodswensen, wel serieus moet nemen als signaal van een probleem, een misschien wel ernstig probleem wat daar ligt. Hè. Dat kunnen signalen zijn die heel verkapt worden geuit. Bijvoorbeeld dat iemand zegt, nou ja, ik hoef niet zo oud te worden. Of als ik er niet meer ben, dan ben ik een ander niet tot last. Het kan ook zijn dat mensen zich heel rechtstreeks daarin uiten. Hè, dat ze een eind aan hun leven willen maken. Kijk, neem die signalen serieus. En probeer dat desnoods ook aan de orde te stellen. Het is echt niet zo, die gedachte hebben sommige mensen wel eens. Het is echt niet zo dat als je erover begint, als je het aan de orde stelt, dat je mensen op een idee brengt. En dat is een misvatting die nogal eens bestaat. Integendeel, je ziet vaak dat mensen er in het isolement geweldig mee kunnen worstelen met die gedachten. En juist dan dat als een aanval van de boze beschouwen. Het gevoel hebben dat de Heer niet meer aan hen denkt. En dat in dat isolement kan een geweldige spanning geven. Nou, door daarna te vragen, doorbreek je dat isolement. Dat is het eerste wat je zou moeten doen. En in de tweede plaats zijn er twee vragen te stellen. En die moet je niet zomaar plomp verloren te stellen, maar het is goed om dat in gedachten te hebben misschien. Er zijn twee vragen te stellen om erachter te komen hoe ernstig nu, en dan praat ik natuurlijk niet vanuit een professionele optiek, maar vanuit de optiek van daarnaast, om er een beetje achter te komen hoe ernstig die nood nou is. Dat is de vraag, denk je eraan om jezelf iets aan te doen? En dat is de vraag, heb je dat ooit wel eens concreet gedaan? En als mensen op de eerste vraag ja zeggen, ik denk er wel eens aan om mezelf iets aan te doen door, nou ja, vul maar in. Dan is statistisch gezien de kans daarvan 1 op 10 dat iemand dat ook werkelijk doet. Dat is een statistische uitdrukking natuurlijk. En als mensen op die tweede vraag ook nog een positief antwoord geven, en ik heb het in het verleden wel eens gedaan, dan is daar een kans van 1 op 3. Dus dan moet je het echt serieus nemen en dan betekent dat voor u als naaste de rol dan vervolgens is van ondersteuning, contact houden, maar vooral verwijzing naar hulpverlening. Dan moet je soms bij iemand blijven als je je erg veel zorgen maakt en een huisarts bellen en zeggen van dit en dat is er aan de hand en wilt u alsjeblieft komen of zorgen dat er een hulpverlener komt die het over kan nemen. De rol van verwijzer en begeleiden in de verwijzing. Iemand die daar nog iets over wil zeggen of vragen. Ik heb 2 jaar mantelzorg gehad, geweldig. Met mensen van de Bijbelkring. En ik heb met allemaal nog een heerlijk contact. Het helpt je niet van je depressie, maar het verlicht de situatie wat. Ja, dit onderstreept wat ik heb gezegd. En ik ben blij met deze reactie van iemand die vanuit de ondervinding spreekt. Ook die zin zou ik nog eens uithalen. Ik heb met allemaal nog een heerlijk contact. Dat merken wij in die mantelzorgprojecten. Dat het begint vaak voorzichtig, wat beleefd. Waarbij een duidelijke rolverdeling is van, dat is de hulpvrager, zo niet de patiënt. En dat zijn de hulpverleners, dan ongeveer hier. Hier staat ongeveer de patiënt. En wat eenzijdig, hè. Nou, en als die contacten zich gaan verdiepen, dan zie je dat het meer zo gaat. Want die hulpvrager, die heeft allerlei dingen in zijn leven meegemaakt, waar zij misschien nog achterkomen in het leven. Allerlei vragen, allerlei noden. En dan zie je dat die hulpvrager ook hulpverlener kan worden. Die kan andere mensen adviezen geven, vanuit zijn eigen ondervinding. En dat is ook onze ervaring, dat bepaalde contacten, die gaan meer in evenwicht komen. En dat wordt een blijvend netwerk. Nou, de hulpverlener treedt eruit terug. En met elkaar gaan ze verder. En dan zie je dat, misschien goed om het ook nog even te zeggen, ik heb misschien in mijn lezing iets te veel benadrukt dat het veel van ons vraagt aan geduld, aan uithoudingsvermogen, aan meeleven, aan inzet. Dat is ook allemaal zo. Maar laten we niet vergeten dat je er ook veel voor terugkrijgt. Aan wijsheid, aan verbondenheid, aan ervaringen dat de Heer ook in die weg daar wil zijn. Er kunnen hele bijzondere ervaringen zijn dat je zegt van, nou ja, het lijkt me heel gewoon, maar wat is het bijzonder als je zelf met elkaar om mag gaan, juist als christenen. Is een ieder er gevoelig voor, met andere woorden, kan iedereen psychische nood krijgen? Ja, dat kan iedereen. Daar is niemand van uitgezonderd. En ik denk dat het heel goed is om dat vanuit dat besef ook de naaste tegemoet te treden die psychisch in nood zit. Want als je daar komt als een onkwetsbare, als je daar komt als iemand die er zelf helemaal geen weet van heeft. En ik denk, iedereen heeft er toch wel weet van. Iedereen heeft toch teleurstelling in zijn leven meegemaakt. Iedereen heeft toch wel periode gehad dat hij niet meer zag zitten. Iedereen heeft toch wel eens periode gehad dat hij zo chagrijnig was dat hij thuis de boel verziekte. Nou ja, wat dan heel even is, dit heeft een ander wat langer. Maar kwalitatief is het ook precies hetzelfde. Als je dat te ver van jezelf vandaan had, dan kun je ook niet echt de naaste zijn. Dus iedereen die kan dat krijgen. Maar de ene is er wel meer vatbaar voor dan de ander. Dat is wel een realiteit. Initiatief tot mantelzorg, bij de hulpverlening of bij de kerkelijke gemeente. Nou, wat ons betreft kan dat aan beide kanten liggen. Vanuit de geleerd is het zo dat wij in bepaalde situaties zelf de indicatie van mantelzorg stellen. En dan met de patiënt gaan praten wie in dat geval tot de mantelzorgkring zou kunnen toetreden. Dat moeten mensen zijn waar iemand een beetje vertrouwen in heeft. En dan gaan wij dat verder helpen organiseren. Maar het kan ook vanuit de gemeente gebeuren. Ik weet bijvoorbeeld de Christelijke Gereformeerde Kerk in Veenendaal. Dat heeft nog iets met Veenendaal te maken, nog iets met de Christelijke Gereformeerde Kerk. Ik kan me voorstellen dat hervormden dat ook doen bijvoorbeeld. En ik acht het ook niet uitgesloten dat het hier in deze contrée Middelharnis zou plaatsvinden. Maar die doen dat vanuit de gemeente al jarenlang. Die hebben daar iemand op zitten, een vrijwilliger, die dat organiseert. En als er mensen tegenkomen in nood, dan organiseren ze zelf zo'n kring eromheen. En als daar vragen leven, waarbij ze advies nodig hebben van een hulpverlener, dan nemen ze zelf contact op. Dus je kunt zo aan de slag. En dan kunnen we ook materiaal, we hebben daar wat onderzoek naar gedaan, we hebben wat artikelen erover geschreven. Dus als je zegt van, nou, geef mij die informatie dat ik wat kan, dan sturen we dat graag toe. Zo zie je, kun je met een vraag wel eens werk meekrijgen. Ik weet niet hoeveel vragen ik nog heb. Mag ik even kijken? Ik denk dat ik op de helft zit. Dus ja, ik denk dat wij moeten gaan afronden. Hè? Want anders dan ga je er doorheen jakkeren. Dat is niet goed. Aan de andere kant, ja, ik heb dan die mensen die ook nog de moeite hebben genomen om een vraag op te schrijven niet kunnen bevredigen, maar ik hoop dat u daar begrip voor heeft. Weet u, we kunnen het ook zo afronden dat ik zeg van wie van u heeft er nog een dringende vraag en dan beantwoord ik er nog 3. Dus wie? Dus 1. Hou vast. Waren die anderen niet belangrijk meer dan? Nog iemand anders?
En drie. Wie was eerst?
Om genezing kun je dat blijven doen als de ander niet meewerkt om zijn lichaam en geest rein te houden. Waarom zou dat niet kunnen? Ja, u weet, als je een vraag stelt aan een psycholoog, dan krijg je tenminste drie terug, hè? Dat weet u. Zeker. Nou, ik denk dat dat heel nuchter is, wat u zegt. En ook volkomen terecht. Ja, dan liggen de zaken anders. Hè? Dan zou het aandachtspunt moeten zijn dat iemand ontvankelijk wordt voor het woord van God. Het ontslaat je ondertussen niet om die trouw in het gebed te blijven betrachten. En het ontslaat je ook niet, ja, toch van de zorg voor iemand in die situatie, hoewel het wel heel moeilijk is. Maar weet je, als je in zulke moeilijke omstandigheden zit, ik zeg dat aarzelend, want het kan wel eens veel tijd en moeite kosten om zo ver te komen voor jezelf, maar ik zeg het toch, want anders dan zou de Heer het tekort doen. Dan is het goed om na te denken over hoe de Heer nu met zijn volk handelt. Hè? Als je nou denkt aan hoe de Heer handelde met zijn volk in de woestijn, keer op keer afvallen, keer op keer tegen hun verzet, in de richterentijd, in de koningentijd, toch blijf de Heer en opzoeken. Als je dan jezelf daarin ziet, nou, dan word je toch heel klein. En dan mag het toch ook stimulans geven om in afhankelijkheid van hem en in zijn kracht het vol te houden. Maar dit proeft, hoop ik wel, dat ik dat niet bedoel als gemakkelijk. Dan ga je eerst door de zelfbeproeving heen, voordat je bij die ander kunt komen. Hè? Dan was daar nog een andere vraag.
Hoe ga je met iemand om die denkt dat al die problemen en al die moeilijkheden naar hem of haar toekomen als de straf van God, als zijn van de gat die eigenlijk niet meer te zijn of deze wereld? God wil mij niet. En daarom, ik wil niet leven, maar ik wil pas het einde aan mijn leven te maken, omdat ik dan in ieder geval verlaten.
Ja, ja. De vraag is overal gehoord? Nee? Ik zal hem nog proberen te herhalen. Hoe ga je met iemand om die de nood van zijn leven ziet als een straf van God en als een bewijs dat hij er eigenlijk niet mag zijn, maar die ook geen eind aan zijn leven durft te maken omdat hij dan denkt, ja, dan ga ik zeker verloren. Dus ja, eigenlijk moet je zeggen, iemand heeft mist de grond voor het bestaan onder zijn voeten en tegelijkertijd leidt hij aan het bestaan. Ja, ik zou geneigd zijn om in zo'n geval te zeggen, dat is toch een indicatie voor een ernstige depressie. En als er zulke ernstige ziektebeelden zijn, dan moeten we niet denken dat wij door gesprek alleen mensen eruit kunnen helpen. En dan zou ik ook zeker de mogelijkheid van medicatie overwegen. En dat betekent dus dat je daar ook hulp bij moet zoeken. Het is dan wel vaak de opgave om aan mensen duidelijk te maken dat ze ziek zijn. En dat is soms het vreemde, dat hoe ernstiger de psychische problematiek, hoe geringer het ziekteinzicht. En als je niet inziet dat je ziek bent, ben je ook niet geneigd om hulp te zoeken. En dat is soms een hele kunst voor de omgeving, om dat toch aan mensen duidelijk te maken. En dat lukt niet altijd. En dat is een hele moeilijke situatie. Je kunt mensen dan niet zonder meer gedwongen de hulpverlening insturen, want dan moet het echt ernstig zijn. Moet er echt gevaar zijn. Hoewel dat gevaarscriterium ook al vrij ruim tegenwoordig is uit te leggen, hoor. En dan moet je het soms volhouden. En dan zou ik altijd zeggen, in zulke situaties, vraag zeker in zulke situaties advies van een hulpverlener. Ik hoor nou heel beknopt een situatie. Er zit natuurlijk, denk ik, een concreet verhaal, een concrete persoon achter. Daar wil ik verder, en kan ik ook verder niet aankomen, maar vraag echt daarin advies hoe je daar het beste mee om kan gaan. Om twee redenen. In de eerste plaats uit oogpunt van zorgvuldigheid voor een goede omgang met die persoon. En dat is ook een goede oefening voor jezelf. Omdat je dan zelf voelt dat het wel vanzelfsprekend lijkt, maar helemaal niet is om hulp te vragen. Want je zegt tegen een ander dat hij hulp moet zoeken, en bij jezelf ervaar je dan van, ja, maar hoor, moet ik nou hulp vragen? Moet ik nou laten merken dat ik het niet meer weet? Dus een hele, kan een hele goede ervaring zijn. Dat je dan jezelf daar niet te goed voor acht. Nog een laatste vraag. Die kwam bij u vandaan.
U bracht vanavond ook in uw lezing die stoornis ook over kinderen.
Ja.
En, maar ik ben er eigenlijk iets op ingegaan. Ja, raakte dat niet goed van zeggen.
Psychische stoornissen en kinderen. Kunt u de vraag wat toespitsen?
Ja, dat heeft van jongs af aan dat wat kunnen hebben. Of...
Ja. En wat zou u daarvan nog meer willen weten?
Nou, qua oorzaak.
Dat ook kinderen psychisch in de knel komen. Ja, qua oorzaak. Ja, kijk, dat bij kinderen kun je globaal aan twee belangrijke oorzaken denken. Dat is, dat zijn oorzaken die te maken hebben met hun aanleg, hun kwetsbaarheid voor bepaalde aandoeningen. Denk bijvoorbeeld aan autisme of zo. Hè. Dat is toch een stoornis. Vroeger dacht men dat dat vooral lag aan een verkeerde opvoeding. Dat dacht men wel met meer problemen, overigens ook bij schizofrenie. Maar gaandeweg is toch wel steeds duidelijker geworden dat je het niet zozeer daar moet zoeken. Dat is weliswaar en veelal nog onbegrepen. Maar toch vaak een kwestie van stofwisseling, stoornissen in de hersenen bijvoorbeeld. Hè. Dus die aanlegfactoren spelen een grote rol. En daarnaast factoren... die te herleiden zijn tot hechting aan met name de moeder. En dan kan het zijn, als de moeder heel gestrest is bijvoorbeeld, dat ze er niet toe kan komen om zich te hechten aan het kind. Niet de rust heeft. Ja, moeders die hier, ik spreek dan ook uit eigen ervaring hoor. Nee, dat zeg ik helemaal verkeerd zeg. Ik spreek uit de ervaring van mijn vrouw. Dat als je heel druk bent en je wilt dan borstvoeding geven, dan lukt dat niet, hè. Dat is maar een klein voorbeeldje om duidelijk te maken wat ik bedoel. Maar ouders kunnen nog in veel grotere en langdurige problemen zitten. En dat gaat dan ten koste van een gezonde hechting bij het kind. En een gezonde hechting is een hele belangrijke basis om te leren stabiele en betrouwbare relatie in je leven te hechten. En als je dat niet leert, in die fase tot een jaar of zes, dan zie je vaak dat dat later terugkomt in dat conflict van meer aandacht behoeven dan je het gevoel hebt dat je krijgt, dus aan de ene kant. En aan de andere kant uit dat zich vaak in het zoeken van het isolement, terwijl je tegelijkertijd dat contact ook zo graag zou leggen. Dat zijn belangrijke punten bij kinderen, om maar eens een paar te noemen, twee belangrijke te noemen. Maar ja, ook daar gaat weer een heleboel achter schuil, dat zult u begrijpen. Maar ik moet mij beperken. Ik dank u zeer voor uw niet aflatende aandacht naar het luisteren van de vragen. En er zijn nog een paar cd's over.
Dokter Van der Wal, ik wil u namens de stuurgroep, maar zeker ook namens de deelnemers van deze avond, heel hartelijk danken voor wat u ons hebt geboden. Het was veel. Het was... wijs, het was toegankelijk, het was ook weer eenvoudig. We danken u ervoor dat u op deze wijze, op een vakkundige wijze ook tegelijk, zoveel ons hebt meegegeven. En onze bede is dat ook via deze mensen ook ten goede mag komen van mensen die op een of andere wijze in psychische noden zijn of zullen komen. Nogmaals, namens ons allen, heel hartelijk dank. Rijke zegen toegewenst en veel wijsheid op uw omvangrijke taken en uw verantwoordelijkheid. De Heere stel u voor velen tot de rijke zegen. Wij gaan nu nog zingen uit de 22e psalm. En daarna wilde ik dokter Van der Wal vragen om met ons met gebed te eindigen. Psalm 22, daarvan de verzen 12 en 13. Vers 12, gij die God vreest, gij alle prijs de Heer. En vers 13, ik loof eerlang u in een grote schaar.
Thank you.
in de hemel woont. Wij danken u ook, moeder, dat u ons de ruimte gaf om hier vanavond bij elkaar te zijn. En na te denken over een taak die, als wij onze oren en ogen open hebben, zo herkenbaar is. Maar die ons ook stelt voor zoveel vragen. En die ook bij onszelf zoveel emoties kan losmaken. Heer, het is zo begrijpelijk dat we er eigenlijk liever niet aan denken. Het is zo begrijpelijk om de weg te gaan van de priester en de leviet. En laten we niet denken dat het vanzelfsprekend en gemakkelijk is om een ander bij te staan. Want als we dat denken, dan komen we voor de val van de hoogmoed. En dan hebben we u helemaal niet nodig. Leer ons maar zien dat we het eigenlijk niet willen en geen zin in hebben. Dat we onbekwaam zijn in onszelf. Maar doe ons ook zien op uw grote liefde. Voor zondaren, voor mensen die zwak zijn, in nood zijn. En geef ons van daaruit een liefdevol hart. Om naar een ander om te zien. Een afhankelijk hart van u. Om eerst voor onszelf bij u hulp te vragen. Want zonder die hulp gaat het niet. Niet als een christen. Heere, rust ons toe om in deze tijd gemeente van u te zijn. Het is wel veel, maar met minder gaat het toch niet. En dat is de ernst van deze tijd. U roept ons om in deze tijd, deze drukke, gejaagde tijd, christenen te zijn. Ook in het leven onder elkaar. Geef ons wijsheid. Geef ons liefde daartoe. En wij bidden ook voor het comité dat deze avonden organiseert. En geef dat dat ook in afhankelijkheid van u mag gebeuren. Vanuit het motief om uw gemeente te bouwen en toe te rusten. Wij bidden ook moedig om vergeving van onze zonden. Heer, we kunnen zo gemakkelijk dingen zeggen waarmee we een ander kwetsen. We kennen de persoonlijke omstandigheden niet. Wilt u de verkeerde doorwerking daarvan verhinderen? Wilt u ook met ons gaan als we van hier gaan en ons veilig thuis brengen? Dat bidden we u om Jezus wil uit genade. Amen.